veel voorbereiding zal worden gehouden voor het heilige avondmaal. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de tweede psalm en daarvan het vierde vers. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Psalm 2, vers 4. We openen het woord des Heren bij de psalmen en we lezen daarvan de 68ste, dat wil zeggen de eerste 19 versen van deze 68ste psalm. Na de schriftlezing zingen we uit psalm 20 en daarvan het derde vers. Psalm 20 vers 3, dan zal het gejuich ten hemel dringen, dan zullen wij Gods eer bij opgestoken vaandels zingen. Een psalm, een lied van David voor de opperzangmeester. God zal opstaan. Zijn vijanden zullen verstrooid worden en zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Gij zult hen verdrijven gelijk rook verdreven wordt. Gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. Zingt Gode, psalm zingt zijn naam. Hoogt de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt, omdat zijn naam is Heere en springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen, God in de woonsteden zijner heiligheid. Een God die de eenzamen zet in een huisgezin, uitvoert die in boeien gevangen zijn, maar de afvalligen wonen in het dorre. O God, toen gij voor het aangezicht van uw volk uittocht, toen gij daarheen en trad in de woestijn, daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn. Zelfs deze Sinaï, voor het aanschijn Gods, de God van Israël. Gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God. En gij hebt uw erfenis gesterkt als zij mat was geworden. Uw hoop woonde daarin. Gij bereidet ze door uw goedheid voor de ellendigen, o God. De Heere gaf te spreken. Der boodschappers van goede tijdingen was een grote heerschaar. De koningen der heerscharen vloden weg. Zij vloden weg en zij die te huis bleef deelde de roof uit. Al laagt gij lieden tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen van een duif, overdekt met zilver en welker vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Als de Almachtige de koningen daarin verstrooide, werd zij sneeuwwit als op Salmon. De berg Bazan is een berg Gods. De berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Gods wagens zijn 2 × 10.000. De duizenden verdubbeld. De Heere is onder hen een Sinaï in heiligheid. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja ook de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. Wij willen vanavond het woord van de Heere beluisteren uit de psalm die we zojuist gedeeltelijk gelezen hebben. De 68ste psalm. En onze tekst vindt u in de verzen 2, 3 en 4. Psalm 68, de versen 2, 3 en 4. God zal opstaan, zijn vijanden zullen verstrooid worden en zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Gij zult hen verdrijven gelijk rook verdreven wordt, gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden, zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. Laten wij het aangezicht des Heren zoeken en de Heren om zijn zegen bidden. Groot en heerlijk God, we hebben alle reden om uw naam met dankzegging te prijzen voor het grote voorrecht dat wij hier in uw huis mogen zijn om naar uw goddelijk woord te luisteren. En niet alleen om deze zegen, maar er zijn zoveel andere zegeningen ook. Mogen we er maar erg in hebben, Heren, want op zich is dat ook alweer een gunst van u als wij erbij stil mogen staan. En als we er eens op mogen letten dat gij ons nog zoveel zegeningen geeft. Meestal is het immers zo dat we het allemaal wel aanvaarden, maar dat we er niet bij stilstaan en er ook eigenlijk niet bij nadenken. Wat nemen wij veel zonder dat we de grond van het weldoen opmerken. Zo eten we en zo drinken we en zo slapen we en zo worden we wakker en zo lezen we de Bijbel en zo doen we nog zoveel andere dingen zonder dat we erbij stilstaan dat dit alles onverdiend is. Dat het eigenlijk een wonder is dat het allemaal zomaar door mag gaan ook. En als er eens hele bijzondere dingen in ons leven zijn, dan willen we er nog wel eens wat anders over denken en wat dieper over nadenken. Als er gemis komt, als er gebrek aan gezondheid komt, als er ziekte komt, als er tegenslagen zijn, als we het voelen dat we zo niet verder kunnen, dat we bijzondere hulp en kracht en zegeningen van u moeten ontvangen. Maar dan nog, Heren, dan nog zijn wij mensen die zo spoedig vergeten. En erger, dan zijn wij vaak ook nog mensen die van de gedachte uitgaan dat als u zegent het maar heel gewoon is. En als u uw zegeningen zou inhouden, dan hebben wij de neiging en het blijft niet bij een neiging, maar het wordt ook praktijk, dan gaan we klagen, dan gaan we medelijden met onszelf krijgen en als u het niet verhoedt, dan gaan we u ook nog aanklagen. Heren, we zijn nu eenmaal verkeerd, helemaal, tot in de grond toe. Verkeerd tegenover u en tegenover uw zegeningen. O, wij bidden van u dat wij het eens leren mogen en dat we het echt ook in de praktijk beoefenen mogen. Om te beleven wat we wel eens met de mond belijden. Dat al die zegeningen onverdiend zijn. En te beleven dat we dan ook de Heere als de gever van dat alles alle eer zullen leren toebrengen. Daar wacht u toch op, Heren. U geeft het toch maar niet zo wat om het aan ons kwijt te kunnen, zonder dat er iets voor terugkomt. Al wat gij wrocht, dat zal toch juichen tot uw eer. Dat verwacht u er toch van. En dat is onze dure plicht. En als we dan vanavond weer in uw huis mogen zijn, en als ons de gave van uw woord weer geschonken wordt, de prediking van uw woord, dat middel, dat bijzondere genademiddel dat door u ingezet is om daardoor zondaren tot bekering en geloof te brengen, dat bijzondere middel dat u hebt uitgekozen om uw gemeente te vergaderen, om uw kerk te bouwen, dat bijzondere middel, Heren, dat al voor zoveel de eeuwen door tot zegen, tot rijke zegen is gesteld. Als wij dat dan weer mogen ontvangen, vervult u onze harten dan met diep gevoelde dankbaarheid en verwondering. En laat er tegelijkertijd ook de hartelijke, oprechte bede in onze ziel mogen zijn. Heere, schenk nu uw zegeningen. Gebruik uw woord in ons leven. Gebruik het voor het eerst, gebruik het bij vernieuwing. Om ons lessen te leren, onderwijs te geven, in het hart te grijpen. Ons leven om te zetten, ons leven aan u te verbinden. Kortom, om al die dingen te doen, Heere, die nodig zijn, zal onze ziel, zal ons leven gered worden van het verderf. Ach, Heere, zie dan in gunst op ons neer, als we vanavond de schriften openen en als we zoeken te verstaan wat u in die oude psalm, die ook al zo voor menig een tot zegen was, wat u in die oude psalm ook vandaag nog tot ons wilt zeggen. En als wij zo mogen luisteren, Heere, naar de boodschap, geef dat dat woord van u ons ook bij mag blijven in de overdenking, in de overlegging des harten. En maak uw weldaden in ons midden heerlijk. Bezoek ons. Bezoek ons, Heere, door tot ons te spreken. En dan weet u wel wie wij zijn. We kennen elkaar maar amper, we kennen onszelf ook maar zo slecht. Maar Heere, u ziet tot op de bodem van ons hart. U ziet ons in onze openbare gedragingen. U ziet ons ook zoals wij in het verborgen zijn, als geen mensenoog ons ziet. U weet wat de overleggingen des harten zijn. U weet van, ook als dat zo is, van de verzuchtingen en van de worstelingen en van de strijd en van het gevoel van ellendigheid en van de nood en van het verdriet en van het godsgemis. U weet van de dorheid die er zijn kan. Heere, u weet al die dingen. Zoudt u overeenkomstig onze situatie ons willen geven wat we nodig hebben? En maak zo alles nog heerlijk wel. Als we spreken, geef dat het mag zijn als de woorden Gods. Als we luisteren, geef dat het mag zijn met een heilbegerig hart. Als we zingen, geef dat het mag zijn tot eer van uw naam. Als wij bidden, geef dat het mag zijn uit een waarachtige gebedsbehoefte en ook met het oog op de eer van uw naam. Als we onze gaven geven, Heere, geef dat het mag zijn ook met de bedoeling om u de Heere te dienen, met ons goed wat we van u de Heere ook weer hebben gekregen, waar in feite ook niets van ons bij is, maar wat ons maar toevertrouwd en uitgeleend is. Geef dat we in alle dingen u mogen bedoelen en dat wij op u de Heere mogen zien. En wilt gij ook op ons zien en ons uw heil bekendmaken. Wij bidden u om uw zegen over al de arbeid in uw koninkrijk. Mogen het ervaren worden, Heere, op deze dag dat gij doorgaat met uw werk. Zegen ook alle die over ons gesteld zijn, die gij geroepen hebt om ons te regeren. Wij bidden u om wijsheid voor hen die op verantwoordelijke posten staan. We smeken u om uw zegen voor ons koninklijk huis, voor onze koningin, voor haar gezin en voor haar familie. En mag het hun ervaring en beleving zijn, Heere, dat gij ook naar hen omziet. En dat gij hen, hoe hoog ze ook staan, toch ook wilt leren om nederig te knielen. En als een boetvaardig mensenkind aan de troon van uw genade af te bidden. Dat hebben zij nodig, dat hebben wij nodig, dat heeft elk mens toch nodig, Heere. O, wij bidden u, doe gij uw genade bekend worden over de lengte en de breedte van deze wereld, over het ganse wereld rond. En neem ons genadig voor uw rekening. Bewaar ons voor de zonde en vergeef ons alles wat verkeerd is. Heere, schenk het om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 68ste psalm het eerste en het tweede vers. De Heer zal opstaan tot de strijd en maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. 68 vers 1 en vers 2. Gemeente, we hebben vanavond de 68ste psalm opgeslagen met de bedoeling, als God ons dat geeft, om daar niet alleen vanavond bij stil te staan, maar ook in de komende weken. Nadat wij in de afgelopen periode keer op keer hebben geluisterd naar wat het woord van de Heer ons vertelt over Simon Petrus, geroepen tot de dienst des Heren om 's Heren apostel te zijn. En nadat we met elkaar gezien hebben hoe de Heere met deze Simon Petrus is bezig geweest om hem te maken tot een goed instrument in zijn dienst, willen wij nu vanavond bij een heel ander gedeelte van het woord van God stil gaan staan om met elkaar te beluisteren wat de Heere ons daarin te zeggen heeft. De 68ste psalm, een geliefde psalm. Een psalm die bekend is, die veel gezongen wordt, die graag gezongen wordt. Dat zal voor een deel ook wel van de melodie afhangen. Maar toch voor een ander deel, voor een nog belangrijker deel, ook wel van de woorden, van de inhoud. Een psalm die in de geschiedenis ook meer dan één keer door de kerk des Heren gebruikt is als een lied tot bemoediging, als een lied van geloofs. Vertrouwen, met name in tijden van vervolging en druk. Het is bekend dat de hugenoten in de tijd dat zij verdrukt werden graag deze psalm zongen. Het is bekend dat de covenanters in Schotland in de 17e eeuw in hun druk en moeitevolle periode ook deze psalm zongen. De afgescheidenen in de vorige eeuw hebben in de tijd dat zij het moeilijk hadden vaak ook naar deze psalm gegrepen, omdat ze daar eigenlijk een vertolking in vonden van hun nood, de nood die ze beleefden, maar omdat ze in dezezelfde psalm ook iets terugvonden van het godsvertrouwen dat in zulke tijden zo bijzonder nodig is. Een psalm die inderdaad van nood en van vijanden spreekt, maar die ook zicht geeft op de verlossing, op de overwinning. Want dat is wel duidelijk, ook bij een zelfs maar oppervlakkig lezen van deze 68ste psalm, dat het hier over strijd en overwinning gaat. Over vijanden die het volk des Heren bedreigen, over vijanden die zelfs Gods vijanden genoemd worden, maar ook over de verlossing die de Heren uit de macht van de vijanden geeft. Het is niet duidelijk precies wat de historische achtergrond van de 68ste psalm is geweest. Dat is trouwens bij heel veel psalmen wat moeilijk aan te geven. Als de psalm daar zelf geen duidelijk uitsluitsel over geeft, dan is elk gissen een mogelijkheid om ook te missen. Het is, zoals het opschrift zegt, een psalm van David. En zoals we dan ook hopen te zien, gaat het in deze psalm onder andere ook over die gebeurtenis die we de opvoering van de ark noemen. Maar afgedacht nog daarvan, het is denk ik toch wel duidelijk dat deze psalm dateert uit een periode dat het voor Israël lang niet altijd gemakkelijk was, dat er vijanden waren, maar dat de Heere ze ook uit de macht van de vijanden heeft verlost. En lezen we deze psalm, deze oud-testamentische psalm, in het licht van de verdere en de nadere godsopenbaring zoals we die in het Nieuwe Testament ontvangen hebben, dan mogen wij hier ook profetisch de Heer Jezus en zijn verlossings, zijn overwinningswerk in getekend zien. Wel nu, wij blijven vanavond dus bij het eerste gedeelte, de eerste drie versen, afgedacht nog van het opschrift in vers 1. En zoals u merkt, gaat het in deze eerste drie versen heel duidelijk over twee soorten mensen. En dat is dan tegelijkertijd over alle mensen. Want er zijn maar twee soorten. We moeten ook niet denken dat er drie soorten mensen zijn. En we moeten ook niet denken dat er drie wegen zijn. Een soort tussenweg voor mensen die dan niet duidelijk durven zeggen dat ze bij Gods volk horen, maar die zich toch ook niet meer bij Gods vijanden willen rekenen. En wat ze dan wel zijn, ja, dat is helemaal moeilijk in woorden te zeggen, maar Ze hebben zo'n beetje de gedachte dat er toch een soort tussenweg is. Dat is niet zo. Er is maar één brede en er is ook maar één smalle weg. En daartussenin is niets. Er zijn maar twee soorten mensen. De vijanden of de goddelozen, zoals ze hier genoemd worden. In vers 2 heten ze vijanden. In vers 3 heten ze goddelozen. Dat is één categorie. En daarvan wordt gezegd dat die verstrooid zullen worden, dat die verdreven zullen worden. En de tweede groep die hier genoemd wordt, dat zijn de rechtvaardigen. En daarvan wordt gezegd dat zij zich zullen verblijden, dat ze van vreugde zullen opspringen, dat ze van blijdschap vrolijk zullen zijn. Goddelozen aan de ene kant, rechtvaardigen aan de andere kant, mensen die verstrooid en verjaagd worden aan de ene kant en mensen die vrolijk zijn en zingen mogen aan de andere kant. En in beide gevallen staat dat verstrooid worden ter enerzijde en dat vrolijk zijn aan de andere kant in het nauwste verband met wat de tekst twee keer noemt, zowel bij de goddelozen als bij de rechtvaardigen, Gods aangezicht. Gods aangezicht. Er staat in vers 3, de goddelozen zullen vergaan van Gods aangezicht. En er staat in vers 4 dat de rechtvaardigen van vreugde zullen opspringen voor Gods aangezicht. Dat heeft er dus alles mee te maken, zowel met wat de goddelozen overkomt als met wat de rechtvaardigen wedervaart. Het gaat over dat aangezicht Gods. De goddelozen vluchten weg. Vijanden worden ze ook genoemd. Vijanden niet van Israël, dat waren ze ook wel, maar ze worden toch zijn vijanden, Gods vijanden genoemd. En als je daarover nadenkt, dan sta je direct al voor een raadsel, voor iets onbegrijpelijks, dat God vijanden heeft. Want wie is God? Heeft hij ooit een mens kwaad gedaan? Wie is God? Is er ooit onrecht in hem gevonden? God is toch de bron van alle goed, de bron van troost en licht. God is toch de overvloeiende fontein van alle goeden. God is toch altijd door bezig, goeddoende en zegeningen schenkende. God ziet toch op het mensdom neer en hij heeft toch iedere keer weer zijn hand geopend om te verzadigen. God is toch groot van goede tierenheid. En hoeveel vele zijn de plaatsen in het woord van God waarin de goedheid en de goede tierenheid en de barmhartigheid en het geduld en de langmoedigheid Gods bezongen en besproken worden. Heeft deze God vijanden? Ja, hier staan we voor iets onbegrijpelijks. Hier staan we voor het raadsel van de zonde. Want God heeft vijanden. En niet weinige. God heeft ontzettend veel vijanden. En in feite, als we het woord van God eerlijk naspreken, in feite moeten wij dan zeggen dat we allemaal vijanden van God zijn. Van nature, inderdaad, allemaal. Van God afgeweken. Waarom eigenlijk? De rug God toegekeerd. Waarom? Heeft hij ons kwaad gedaan? Nee, omdat de boosheid in ons woont. En zo zegt de schrift, er is niemand die goed doet. Er is niemand die God zoekt. Want we zijn allemaal onnut geworden. Vijanden, haters van God. Ik zeg niet dat we dat allemaal uitleven, er zijn mensen die dat uitleven, die dat elke dag uitstallen, etaleren. hun bitterheid, hun boosheid, hun haat tegen God. Dat is niet met alle mensen het geval. Gelukkig niet. Het zou de wereld er dan beroerd uitzien. Gelukkig zijn er ook nog mensen die het allemaal nog een beetje onder een dekmantel houden. Maar het is van binnen wel verkeerd. Ook al is het naar de buitenkant allemaal nog wat fatsoenlijk en genormeerd. Maar van binnen zijn wij haters van God. Er zijn gelukkig ook mensen bij wie dat anders geworden is. Bij wie de vijandschap in beginsel overwonnen is. Er zijn gelukkig ook mensen bij wie de vijandschap veranderd is in vriendschap, als ik het zo zeggen mag. En dat heeft God gedaan. Nee, dat kwam niet bij hen vandaan. Dat was niet op grond van beter inzicht waartoe ze gekomen waren en reformatie die ze zelf hadden toegepast. Nee, als het zo is dat vijanden vrienden werden, dan is dat omdat God ze met zich verzoend heeft. Omdat God hen een ander hart gegeven heeft. Omdat God van die boze mens een nieuw schepsel gemaakt heeft. En zo is er in deze wereld ook een volk van God. Onder het Oude Testament was dat een volk dat tegelijkertijd ook een natie was. Een volk dat je moest zoeken en dat je kon vinden onder Israël. Maar als dat gebeurde, en u ziet het in de geschiedenis van Israël, als God zich een volk vergadert, als hij zich aan een volk verbindt, als hij dat volk aan zich verbindt, dan gaat dat volk ook ondervinden dat de vijanden van God de vijanden van dat volk gaan worden. Dan krijgt dat volk met vijandschap te maken. Dat heeft Israël ondervonden. En daarom, als het in de tekst gaat over Gods vijanden, dan zijn dat, en David realiseert zich dat, dan zijn dat ook de vijanden van Israël. En dat was zo toen, vandaag is het nog niet anders. Als de Heere zich nu nog een gemeente vergadert, zei dat dan op een andere manier, dat dat niet meer een bepaalde natie is, maar dat de Heere zijn gemeente vergadert uit alle volkeren en natieën van deze aarde. Als hij ze losmaakt uit de banden der zonde en overbrengt uit de duisternis in het koninkrijk van zijn licht. Als hij mensen aan zijn kant plaatst en aan zich verbindt door zijn genadewerk, dan krijgen die mensen ook vijanden. Soms zijn dat vijanden van vlees en bloed. Die ze elke dag tegenkomen en die ze soms ook in hun eigen gezin tegenkomen. Want dat kan ook gebeuren dat eensmans huisgenoten zijn vijanden gaan worden. En dat men het niet verdraagt dat er een andere God gediend werd dan voorheen. En dat er een ander beginsel aan de macht gekomen is dan voorheen. Maar afgedacht nog van de vraag of het vijanden van vlees en bloed, vijanden in mensen gedaan te zijn, er zijn zeker geestelijke vijanden. De duivel laat niets ongedaan, onverricht om degene die de Heere vrezen het moeilijk te maken. En de wereld, en in het midden van de wereld staan we immers. De wereld kan ook niet anders dan God haten. En alles wat bij God hoort ook haten. Nu, het volk dat de Heere vreest krijgt dus met die vijandschap te maken. Daar hoeven ze niet zo verwonderd van op te kijken. Want als genade in hun leven niet aan de macht gekomen was, dan waren zij ook vijandig gebleven tegen God en tegen alles wat van God is. Dus laten ze er niet zozeer over klagen en nog minder verwonderd over zijn. Wat is de weg die het volk des Heren gaan moet, als zij van vijanden last hebben? Als ze belaagd en benauwd worden van alle kanten, moeten ze het zwaar trekken en er zelf op uit? Het zou weinig baten. Wat is de weg die ze gaan moeten? Israël heeft dat van Mozes kunnen leren. Ik denk aan wat we lezen in het slot van Numeri 10. U weet, Israël reisde op bevel van de Heere en Israël legerde zich ook op bevel van de Heere. Als de Heere bevel gaf, dan moesten ze vertrekken. En hoe gaf de Heere bevel? De wolkolom steeg op, kwam in beweging, ging voor het volk uit. Dat was het signaal. En hoe wisten ze dat de dagmars ten einde was en hoe wisten ze waar ze zich moesten legeren? Op het bevel van de Heere legerden ze zich en hoe gaf de Heere dat bevel? De wolkolom daalde neer. En u staat er in het eind van nummer 10, de wolk des Heere was desdaags over hen als zij uit het leger verrijsden. Het geschiedde nu in het optrekken van de ark dat Mozes zeide, sta op Heere, laat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht vlieden. Mozes wist van vijanden, daar hadden ze in Egypte kennis mee gemaakt, daar hadden ze in de woestijn kennis mee gemaakt, denk aan de Amalekieten. En Mozes wist niet en Israël wist niet dat als de wolkolom omhoog ging en het signaal gaf dat ze moesten opbreken en verrijzen, wat er die dag en de komende dag gebeuren zou. Ze wisten niet wat ze op hun zwerftochten door de woestijn zouden tegenkomen. Ze wisten niet of er niet een of ander woestijnvolk het plan gemaakt zou hebben om net als de Amalekieten Israël aan te vallen. Ze wisten niet wanneer en waar ze weer vijanden tegen zouden komen. En bij het vertrek bad Mozes en het volk bad het hem na. Heere, sta op en laat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht vlieden. En David, de dichter van onze psalm, heeft dat van Mozes geleerd. En als David verkeert met Israël te midden van vijanden, en als hij niet weet hoe het gaan zal, en David heeft wat met vijanden moeten strijden, u herinnert u dat, dat was ook de oorzaak waarom David zelfs de tempel niet mocht bouwen, omdat hij veel bloed vergoten had, en dat was niet omdat hij zo'n oorlogzuchtig koning was, die er een behagen in had om altijd maar weer zijn legers aan te voeren en altijd maar weer bloed te vergieten. Hij moest de oorlogen des Heren voeren, dat was mee ook zijn hoofdopdracht tijdens zijn regering, om de vijanden aan Israël te onderwerpen en om zo Gods gerichten ook te voltrekken. Maar David wist niet hoe het gaan zou. En vandaar dat David Mozes bede op zijn lippen neemt en bij het begin van de 68ste psalm Mozes nabidt. Heere, sta op en laat in uw vijanden verstrooid worden en verjaagd van voor uw aangezicht. Zo althans mogen wij het begin van psalm 68 vertalen. Als een gebed. Heere, sta op en laat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht vluchten. Maar het is ook mogelijk dat we het laten staan zoals het door de Statenvertalers weergegeven is. Dan mag David namelijk nog een stap verder gaan dan Mozes. Dan was het bij Mozes nog een gebed en bij David is het gebed geworden tot een geloofsbelijdenis. God zal opstaan en zijn haters en zijn vijanden zullen verstrooid worden en zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Een geloofsbelijdenis. David weet wat Mozes ook wist. Dat het volk in eigen kracht tegen geen enkele vijand is opgewassen. En dat ze daarom hun toevlucht hebben te zoeken bij de Heere. Mozes doet dat. Hij biedt het volk voor. Hij wijst ze de weg. Zoals hij later ook het volk in de strijd met de Amalekieten de weg naar boven gewezen heeft. Toen hij de staf Gods omhoog hield. Ten hemel gericht. Daar moet de hulp vandaan komen. En hij heeft het volk gewezen. De weg van het gebed. David kent die weg ook. Er zijn genoeg bewijzen van in de psalmen. Maar David kent ook het antwoord op het gebed. Het vertrouwen in de ziel dat de Heere zijn gebed hoort. En dat hij zijn volk niet vergeet. En dat hij... Dat heeft de Heere meer dan eens bewezen. Daar is ieder Israëls geschiedenis... Ja, dat heeft de Heere meer dan eens bewezen. Daar is Israëls geschiedenis immers vol van. En het is goed om daarbij stil te staan, gemeente. Dat de Heere de werken zijner handen niet laat varen. En dat hij dat volk dat hij zich tot een eigendom gemaakt. Dat ook gedurig geleid en beschermd heeft. En dat mag ook troost geven. Voor het volk des Heeren vandaag de dag. Ook al hebben we dan geen vervolging en verdrukking. En al leven we niet als de hugenoten in de tijd van Lodewijk de 14e. Die schuilkerk moesten houden. En die op de vlucht moesten. En die van hof en huis verdreven werden. En naar het buitenland moesten uitwijken. Of de covenanters in Schotland. Die bij velen ook terechtgesteld zijn. Na veroordeeld te zijn. Al leven wij in heel andere tijden. We hebben toch vijanden. Die we ook niet aankunnen. Heb u ze wel eens ontmoet? De geestelijke boosheden in de lucht. Maar daarom is het goed om eens bij stil te staan dat de Heere inderdaad doet wat David hier getuigen mag. Wat heeft Israël dat rijk ondervonden toen ze uit Egypte gingen? Toen de Heere hen door de Rode Zee geleid heeft. Toen hij voor hen streed en toen zij stil mochten zijn. En toen de Egyptenaars probeerden Israël na te reizen door dat pad, door de Schelfzee. Toen zij de brutale moed hadden om over de weg die God voor zijn eigen volk gebaand had ook te gaan. Toen heeft de Heere die Egyptenaars die nergens bang voor waren verschrikt. Zodat de ene wagen tegen de andere stootte en de hele zaak in verwarring geraakte. En opstoppingen veroorzaakt werden. En tot overmaat van ramp en schrik stortte toen die ontzaglijke watermuur neer op dat leger van de Egyptenaren. En ze werden allemaal verzwolgen in de zee. God zal opstaan. En hij blies de wateren weer in hun baan. En wat heeft de Heere dat ook bewezen toen Israël, ik verwees er al even naar, toen Israël in de woestijn was. En toen ze die verraderlijke aanval van de Amalekieten moesten verduren. Die Amalekieten die onverwacht het leger van Israël overvielen en die de aanval richtten op de zwakste plek van heel die legertros. In de staart, de achterhoede, waar geen verdediging was. En toen heeft de Heere voor verlossing gezorgd. Niet Jozua. Die streed wel met de legers van Israël, maar die bereikte niks. Want toen Mozes daar op de heuvel zat, en toen hij zijn taak in dat geheel verrichtte, de staf Gods omhoog haalde, toen Mozes moe werd, toen zijn armen zwaar werden en toen ze begonnen te zinken en toen die stok niet langer voor Gods aangezicht werd opgeheven, toen was Amalek de sterkste. Ondanks alle heldenmoed van Jozua en de zijnen. En toen Mozes ondersteund door Aaron en Hur weer de staf Gods mochten ophouden en de Heere mochten smeken, Heere, sta op, laten uw vijanden verstrooid worden. Toen was Israël de sterkste. Aan wie is die overwinning te danken? God zal opstaan. En zoals hij en hij alleen het deed bij die bevrijding van Israël uit Egypte, zo deed ook hij en hij alleen het. In het verslaan van de Amalekieten. En zo zal de Heer het altijd doen. Hij gebruikt instrumenten zeker. Schakelt mensen in. Schakelt soms ook engelen in. Maar dat doet niets af van het feit dat hij het doet. En zo is het ook rijk en heerlijk en nog heerlijker dan ooit tevoren bewaarheid geworden. Toen de Heere Jezus Christus in de volheid des tijds gekomen is en toen hij met het rijk niet van de Amalekieten en niet van de Egyptenaars, maar met het ganse rijk van de duivel de strijd aanbond. En toen hij in die verschrikkelijke strijd de legermachten van de hel heeft overwonnen en de kop van het slangenzaad heeft vermorzeld en de overheden en de machten uitgetrokken. Togen heeft en openlijk over hen getriomfeerd heeft. O ja, die vijanden hebben soms een geweldige drukte. Die vijanden die zijn ook zo zelfverzekerd. Die vijanden hebben ook zoveel macht. Die vijanden denken het zonder God te kunnen stellen en ze denken ook nog over God te kunnen triomferen. Maar als God eenmaal opstaat en zijn vijanden gaat verjagen, dan kunnen ze geen stand meer houden. En hoe doet God dat dan? David gebruikt twee beelden. En in die twee beelden wordt toch wel heel duidelijk getekend de zwakte, de innerlijke boosheid, krachteloosheid van al die vijanden, of het nou mensen of duivelen zijn. Welke beelden gebruikt David? Gij zult hen verdrijven gelijk rook verdreven wordt. En gelijk, en dat is het tweede beeld, was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Rook en was. En wat heb je, wat is er rook? Ja, niemand zal zeggen dat rook niet lastig is. Rook kan ook nog pijnlijk zijn, als het op je ogen slaat. Maar als de wind de rook verdrijft, dan is de rook weg. En dan is er niks meer van te bespeuren. En wat is was? Was kan hard zijn, zodat je er niets mee beginnen kunt. Maar leg die was bij het vuur en ze wordt zacht. En ze gaat smelten. En je kunt het kneden. En je kunt de was vormen in het model waarin je de was wilt vormen. Alle verzet is eruit. Alle weerstand is gebroken. Zo gaat het met de vijanden, zegt David. Hoe sterk ze ook zijn, hoe machtig ze ook zijn, hoeveel ellende ze ook kunnen veroorzaken, hoe hard ze ook zijn in hun verzet tegen God, hoe pijnlijk hun werking ook kan zijn, als de rook. Maar als God opstaat, zijn ze er niet meer. Dan zijn ze weg. Zoals rook door de wind weggeblazen wordt, weg is het. En zoals was in het vuur en bij het vuur tot smelten gebracht wordt. Ja, wat een vertroosting voor dat volk dat last van vijanden heeft. Die vijanden zijn echt. Dan wist David goed genoeg. Filistijnen, Ammonieten, Moabieten, Edomieten. Die vijanden zijn echt. Dat wist Israël goed genoeg. Farao, Haman, Rabsakee. Die vijanden zijn echt. Ook de vijanden van het volk Gods. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Tegen de duivel en zijn trawanten, met zijn aanhitsingen, zijn aansporingen, zijn verlokkingen, zijn fluisteringen, zijn bedreigingen. Als hij rondgaat als een briesende leeuw, hij is echt. Als hij rondgaat als een engel des lichts, hij is echt. En iemand die God vreest, weet dat hij echt is. En dat hij weet waar je binnenkamer is. En dat hij weet wat het is als een mensenhart voor God uitstort. Dan en dan met name verdubbelt hij zijn pogingen om een ziel bij God vandaan te trekken. Om hem met onreine gedachten te bezoedelen, zodat de moed hem ontbreekt om nog langer tot de troon der genade te vluchten. De duivel met zijn hele aanhang is echt. En we zijn zwak en we zijn verliezers in eigen kracht. Maar dan deze betuiging. Op grond van de beleving, gij zult opstaan en uw vijanden zullen verstrooid worden. Dat is ook echt. Voor het geloof is dat ook een werkelijkheid. God zal opstaan en God zal zijn vijanden verstrooien. En wat moet de Heer daar er allemaal niet voor doen? Ja, dat zal nog heel wat zijn om al die vijanden te kunnen verdrijven als rook en te kunnen laten smelten als was. Daar zal God nog heel wat krachten voor moeten inspannen.
Daar zal hij de hemelse legermachten voor moeten mobiliseren om de grote strijd aan te binden tegen het rijk van de duivel. Daar zal de Heere de ganse kerk mee op de been moeten brengen om ze allemaal te bewapenen tot de tanden toe. Moet dat allemaal? Nou, maar die vijanden zijn zo geweldig. Moet dat allemaal? Wat zegt David? Wat moet God doen? Wat is genoeg om die vijanden als rook te verdrijven en als was te doen smelten? Wat is genoeg? Gij zult opstaan. Meer niet. Opstaan. Als God de verdrukking van zijn volk ziet, het lijden van de zijnen die hij gekocht heeft met zijn bloed. Stel het even zo voor, menselijkerwijs. Dat God gezeten is op zijn troon en dat hij dan ziet hoe zijn vijanden huishouden onder zijn volk en hoe ze hem benauwen en belagen. En God ziet vanuit de hemel op deze aarde het lijden. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in zijn ogen. Wat doet God? Alleen maar opstaan van zijn zetel. En dan is het al gebeurd met die vijanden. Dan breekt hun kracht al. Wat is Gods activiteit als Jeruzalem belegerd wordt door Rabsakee en als die braller, die opschepper, daar zijn taal, zijn goddeloze taal uitbraakt tegen de mannen van Jeruzalem die op de muur zitten. O ja, voor zover die Rabsakee spreekt over hun zwakheid, daar in Jeruzalem heeft hij gelijk. En voor zover hij spreekt over de nutteloosheid van het vertrouwen op Egypte, gebroken rietstaf, heeft hij gelijk. Maar hij gaat over de streep en dat duldt Gods glorie niet. Als hij de God van Israël gelijk gaat schakelen met de God van Sepharvaim, Hena en Iva en andere steden die door het geweld van de Assyrische legers ten onder gebracht zijn. En als Rabsakee gaat zeggen, nou die God van die steden, de goden die zij daar dienden, waren ook niet in staat om hun steden uit mijn macht te verlossen. Zal jullie God dan in staat zijn om jullie uit mijn hand te bevrijden? En dan hoeft Hiskia niets anders te doen dan de brieven voor het aangezicht van de Heere neer te leggen. En het van Mozes na te bidden, Heere, sta op. Laten uw vijanden verstrooid worden. En wat moet God dan doen om dat geweldige leger van de Assyriërs te vernietigen? Om ze als een rook te verdrijven? Wat moet God dan doen? Heel de hemelse legermacht naar beneden sturen en ze de strijd te laten aanbinden tegen die Assyriërs? Nee, God stuurt zeggen en schrijven één engel. Eén engel. En die gaat in die nacht rond in dat leger van de Assyriërs en die doodt er 185.000 van hen. En als de volgende morgen Rabsakee de balans heeft opgemaakt, gaat hij terug naar zijn land. Als een rook verdreven. Zo doet God dat. Daar is hij toch God voor. En wat is het geheim daar nou van? Dat onthult onze tekst ons ook. Het geheim, ik zei het u pas, zo pas in het begin al, het aangezicht van de Heere. Dat laat God, om het eens zo te zeggen, een ogenblik zien. Zijn toornend aangezicht. En dat zal als een oven roken. En dan ondervinden die Assyriërs, wat die Egyptenaars ook ondervonden hadden, en die Amalekieten en al die vijanden op hun beurt. Wie kan wonen bij een eeuwige gloed? Want hoe is dat aangezicht Gods voor de goddelozen, voor de vijanden? Johannes de apostel op het eiland Patmos in de verbanning, hij beschrijft dat in het eerste hoofdstuk, de verheerlijkte Christus gezien. Christus na zijn opstanding en na zijn hemelvaart. Zoals hij bekleed is met heerlijkheid en eer en een plaats ontvangen heeft aan de rechterhand van zijn vader. En hoe zag hij het gezicht van de verheerlijkte Christus? Gelijk de zon schijnt in haar kracht. Als de zon in ongetemperde kracht, zonder dat er ergens één wolkje, één nevel, één mistbank te bekennen is. Als de zon schijnt in haar ongebroken kracht, dan zou een mens er in een kort ogenblik blind van worden als hij in dat licht keek. En zo is het aangezicht Gods voor zijn vijanden. Bedenk dat. Als u nog bij de goddelozen behoort. Wie zijn dat trouwens, de goddelozen? Vijanden, goddelozen, ik zei zo pas al, we horen er van nature allemaal bij. Goddelozen, de spitsboeven en de criminelen, die ook, ja. Maar aangezien we ons allemaal van God hebben losgemaakt, en zolang wij daarin volharden, en zolang wij niet wederkeren met schuldbelijdenis en in boetvaardigheid om zo in de weg der bekering aan de voeten van die God terecht te komen tegen wie we gezondigd hebben. Zolang wij nog voortgaan in de weg waarin we de keus van ons verdorven hart uitleven, zijn we goddelozen. Zolang we niet door God, met God, door Christus met God verzoend zijn, zijn wij goddelozen. Leven we ook zonder God. De buitenkant mag dan best nog een beetje gefatsoeneerd zijn, allemaal tot daaraan toe, maar van binnen in ons hart is er die afkerigheid. En dan moet u erop rekenen, omdat Gods woord het ons zegt, dat er een dag komt dat we als rook zullen verdreven worden. Want God zal opstaan tegen al zijn vijanden. En zeker zal dat het geval zijn als hij in Christus wederkomt om gericht te oefenen. Wat zal dan ons lot zijn? Realiseren we ons dat? Dat is een vraag die we toch iedere keer weer naar ons toe krijgen. Of het nou is aan de hand van een catechisme spreek, of dat het nou is aan de hand van de prediking over een vrije stof. Maar die vraag komt toch iedere keer weer naar ons toe. Hoe staan wij nou tegenover de Heere? Hoe is onze verhouding nou tegenover hem? Is het nog net precies eender als toen we geboren werden als een kind van Adam, een kind des toorns, in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren, zodat we in het Rijk van God niet kunnen komen? Is het zo nog? Dan hoor je bij die categorie waar het nu over gaat. Vijanden, goddelozen, onbekeerden, ongelovigen, of hoe je ze verder ook maar aan wil duiden. Met deze consequenties, als rook en damp die ras verdwijnt, verjagen en doen dood. Het goddeloze volk wordt haast tot as. Zal voor zijn oog vergaan als was dat smelt voor gloeiende kolen. Vanwege dat aangezicht Gods wat niemand aanschouwen kan. En waar geen mens bij wonen kan, geen zondaar tenminste. Of hebben wij dat aangezicht Gods anders leren kennen? Hebben wij het geleerd zoals David het in een andere psalm onder woorden brengt? Ik denk aan de 16e psalm. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Dat kan ook. En dat vinden we ook in onze tekst terug. Want er gaat, in vers 4 gaat het over een heel andere categorie. Nee, ik zeg het verkeerd. Een heel andere categorie. Van nature niet. Van nature zat dit allemaal in dezelfde mensheid, in dezelfde verdorven mensheid. En toch maakt de Heere onderscheid waar het van nature niet is. Want nu gaat het over rechtvaardigen. Die zijn er dus ook. Dat is geen categorie mensen die alleen maar in de verbeelding van David bestaat. Dat is geen categorie mensen uit de sprookjeswereld. Maar die zijn er ook, rechtvaardigen. Wie zijn dat dan? En dat mensen die niet part nog deel hebben aan die goddeloosheid, nee, zo moet u dat niet zien.
Het zijn mensen die net zo goddeloos waren als de anderen, maar zij hebben het ingezien. En zij hebben zich ervan mogen bekeren. En zij zijn tot God gevlucht. Zij zijn als armen en ellendigen door het ontdekkende werk van de Heilige Geest met zichzelf bekend gemaakt. En toen hebben ze schuld beleden. En toen hebben ze om genade geroepen. En toen kregen ze een begeerte om anders te mogen leven. Toen kregen ze een lust niet meer om de zonde te dienen, maar om in de wegen des Heren te gaan. Honger en dorst naar gerechtigheid kregen zij. Het waren mensen in wier hart en leven de Heilige Geest het zaligmakend werk begon. Dus geen betere mensen, geen rechtvaardigen vanuit zichzelf, maar door de genade Gods tot andere mensen gemaakt. Die zijn nogal veranderd. Bij sommigen is die verandering dan ook wel heel erg opvallend geweest. Vooral als ze vroeger als goddelozen echt zich uitgeleefd hadden. Manasse. Maar ook anderen die het in hun eertijds niet zo bond gemaakt hebben. Anderen die in hun vroegere bestaan zich in ieder geval wat het uiterlijke betreft aan de normen en aan de regels gehouden hebben, die bij de waarheid gebleven zijn, zodra de Heere in hun leven zaligmakend gaat werken, is hun godsdienst niet maar alleen iets meer van de buitenkant, maar is het ook een zaak van het hart geworden, en is hun hart veranderd en vernieuwd, en zijn ze geworden mensen met een nieuwe geest. Rechtvaardigen. Je kan zeggen dat zijn de bekeerden. Dat zijn degenen die God zoeken. Dat zijn degenen die de Heere vrezen. Dat zijn degenen die een hartelijke lust hebben om in al de wegen des Heeren te gaan. Dat zijn degenen die de goede keus hebben mogen doen. Daar hoort David bij. Met alle lek en gebrek toegegeven. Maar hij was toch een man die de Heere vreesde. En daar hoorden die anderen ook bij, die ons in het woord van God getekend worden. Nu, die zullen zich verblijden, zegt David. Verblijden, wanneer als God opstaat en als die vijanden verjaagd en verdreven worden. Is dat omdat ze zich er dan innerlijk over vermaken dat die vijanden zo'n lot ondergaan? Is dat omdat ze zeggen in hun hart, net goed Farao, dat u hier uw ondergang vindt, net goed Rabsakee, dat u dat Eshek leidt voor Jeruzalem, net goed Amalek, dat de Heere ons de overwinning geeft? Nee, niet omdat die vijanden afgestraft worden, niet omdat die vijanden nu te lijden krijgen. Ze kunnen zelfs nog wel eens medelijden met hun vijanden hebben. Maar waarover ze zich verheugen, dat is omdat Gods eer hersteld wordt. Omdat de eer van God, die door die vijanden verduisterd was, nu weer in alle luister bloeien mag. Ze verheugen zich erover dat God weer geëerd en geprezen wordt. En als God dan zo zijn vijanden verdrijft en voor zijn eigen eer zorgt, dan is dat voor dat volk van de rechtvaardigen tegelijkertijd ook de verlossing. En dat geeft hen des te meer de overtuiging dat ze met een machtig, sterk God te doen hebben. Dat hun verlosser sterk is. Dat ze met een getrouw God te doen hebben. Dat de Heere waarlijk de werken zijner handen niet laat varen. En wat een zalige ervaring is dat, ook in het geestelijke leven, als de Heere weer eens opstaat en als Satan gescholden wordt. Hij kan zo plagen en benauwen en beangstigen en hij kan het zo van je winnen. Maar als de Heere laat merken dat hij strijden zal en dat we stil mogen zijn, dan kan de ziel opnieuw ademhalen, want dan is de vijand weg. De macht van Gods woord heeft hem verdreven. En wat een zegen. En wat een reden tot blijdschap is er dan voor de rechtvaardigen. Men hoort er vrome tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. Wat hebben ze gejuicht aan de oever van de Schelfzee. Toen ze dat oordeel Gods hadden zien voltrekken over de Egyptenaren, over Farao en zijn ganse bende. Wat hebben ze de lof des Heren gezongen onder leiding van Mozes en Mirjam. Aan de andere kant van de Schelfzee. Toen zongen ze Gods lof. En wat hebben ze gejuicht. Toen daar de eerste stad van het beloofde land als een rijpe vrucht in handen van Israël mocht vallen. Zonder dat ze er iets voor hoefden te doen. God stond immers op en zijn vijanden werden verjaagd. En de muren van Jericho stortten in. En wat was er vreugde bij Israël toen de Heere voor hem streed. En wat is er altijd een reden voor de kerk des Heeren om zich te verheugen en te verblijden. Als God zijn daden toont. Wat hebben ze gezongen in de kerstnacht. De engelen eerst, maar de herders net zo goed. En wat hebben ze gezongen. God heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En wat is er een vreugde geweest toen ze het gingen begrijpen. Dat God zijn zoon uit de doden heeft opgewekt. Gelooft zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En wat is er een vreugde geweest, ook voor de verloste kerk in de hemel, toen Christus mocht thuiskomen op de dag van zijn hemelvaart. En wat is er een vreugde, ik noem zomaar een paar dingen uit het woord, vreugde voor de engelen Gods, als er een zondaar tot bekering komt. Daar is de hemel verheugd over, als God zo bewijst dat hij die vijanden, waar die zondaar als een prooi in handen was, dat hij die vijanden zal verslaan en dat hij de duivel zal dwingen om zijn onderdanen af te staan aan koning Jezus. Zou er over al deze dingen ook geen vreugde zijn op de aarde onder de rechtvaardigen als God opstaat en zijn majesteit bewijst. En dan stapelt David in het vierde vers de woorden op elkaar. Dan heeft hij het over zich verblijden, van vreugde opspringen en van blijdschap vrolijk zijn. Drie uitdrukkingen die de een nog duidelijker dan de ander, maar allemaal wijzen op blijdschap en verheuging voor het aangezicht van de Heere. Ja, want blijdschap is toch een kenmerk van het leven der genade. Blijdschap hoort er toch echt bij de rechtvaardigen. Vreugde, daar begint het al. Over het wonder dat God naar je omkeek. Dat hij je niet voort liet gaan op de weg die naar het verderf voert, had hij kunnen doen. Maar dat God onwederstandelijk in uw leven inkwam en dat hij zei hier... Tot hiertoe en niet verder. En dat de Heere toen mensen aan zijn voeten bracht. En mensen om genade leerde smeken. Wat een wonder. Maar ook wat een vreugde. Als je er eens goed over nadenkt. Wat een vreugde kan dat teweeg brengen in de ziel. Als je weten mag, hij zag op mij neer. Wat een vreugde dat God zich in gemeente vergadert. Wat een vreugde over het wonder dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. En dat Christus gewillig was om te komen op deze vervloekte aarde. Wat een vreugde als je het bedenkt uit wat voor nood en dood God je verlost heeft. En waaruit hij je verder nog verlossen zal. Wat een vreugde en wat een verwondering en wat een blijdschap als je ziet dat je een kind des toorns was, een prooi van Satan, vast in Satans klauwen. En Satan had geen plannen om je los te laten, maar dat God kwam en dat hij de macht van Satan brak en dat hij ons vrij deed gaan. Wat een wonder van genade als de Heere in ons leven kwam. En zo zouden we elkaar meer moeten aansporen. Als we God mogen kennen, laat de rechtvaardigen zich verheugen. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Verheugt in God, naar waarde nooit te danken. En laten we de blijdschap dan toch alsjeblieft niet aan de oppervlakkige godsdienst overlaten. Die er toch geen raad mee weten, dat is allemaal opgeklopt en meer niet.
Maar laat het volk dat de Heere waarlijk vreest toch eens meer mogen beleven. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. God is het immers waard om geprezen te worden. En David kan het in één woord niet zeggen. Hij heeft er drie uitdrukkingen voor nodig om het te beschrijven wat er dan zijn mag als God zijn volk opzoekt en uit Satans macht verlost. Was het geheim van die blijdschap. En weer worden we verwezen naar het aangezicht Gods. Zoals het bij die goddelozen was, die verbannen worden van het aangezicht Gods. Die verschrikt worden van één ogenblik zien op de majesteit van de Almachtige. Zo is er verheuging en blijdschap bij de rechtvaardigen als zij dat aangezicht Gods aanschouwen. Maar kunnen die dan wel wonen bij een eeuwige gloed en bij een verterend vuur? Gemeente, voor die rechtvaardigen is God geen verterend vuur meer. Voor die rechtvaardigen is dat aangezicht Gods vol vrolijkheid en licht. Dat is het wat David in de 16e psalm zei. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. En het aanschouwen van dat aangezicht Gods. Het aanschouwen van dat wonder. Milde handen. Vriendelijke ogen. Zijn bij u van eeuwigheid. Het beleven van dat wonder. Dat is vreugde voor die rechtvaardigen. En als zij... En ze hebben het er dan soms helemaal naar gemaakt ook. Als zij het weer moeten ervaren dat de Heere na ontvangen genade wel eens zijn aangezicht voor hen verbergt. Zodat ze hem niet meer zien. En zodat ze de hoop en de verlichting en de troost van zijn aangezicht niet meer aanschouwen. Dan is dat, zo zeggen onze Dordtse leerregels, een ding bitterder dan de dood. Want ze hebben het zo anders meegemaakt. Maar als de Heere in zijn gunst weer tot hen komt en zich over hen ontfermt en vriendelijk tot hen spreekt en zegt, ik ben uw heil alleen. En als ze dan in zijn woord zijn aangezicht weer eens mogen aanschouwen en ze het weer echt mogen zien, vriendelijke ogen. Dan is hun ziel weer vertroost en gered. Gods vriendelijk aangezicht. Heeft vrolijkheid en licht verspreid voor oprechte harten. Hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan dat dat aangezicht Gods voor hen oplicht en dat het geen verterende gloed meer is? Toen de Heer Jezus op aarde was, toen moest hij naar dat diepste dieptepunt op zijn lijdensweg. En dat diepste dieptepunt, dat was toen zijn vader het aangezicht voor zijn eigen zoon verborg. En toen dat aangezicht van God de Vader tegen zijn zoon, die hij zag vol melaatsheid en onreinheid en met al de schandvlekken en de ongerechtigheden van zijn volk bedekt. Toen zijn vader zo die borg en zaligmaker zag, gans onrein en vuil en beladen met al de ongerechtigheden van zijn volk. Toen is dat aangezicht van de vader voor de zoon geworden als een verterend vuur. En in de angsten van zijn ziel heeft de borg toen moeten wenen. En de zoon van God heeft moeten klagen, zonder dat hij zijn vader nog vader mocht noemen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaat? Daar ligt het geheim. Omdat God tegen, en hij had hem zo genoemd, mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, omdat God zijn eigen zoon verbrijzeld heeft. Omdat God zijn eigen zoon krank gemaakt heeft. Omdat God zijn eigen zoon weggestoten heeft. Daarom is dat aangezicht Gods nou vol vrolijkheid en licht. Voor allen die van Christus zijn. Want wat hij, de overste leidsman en de voleinder van hun geloof, voor hen verdragen heeft. Dat hoeven zij niet meer te dragen. Dat is goed gemaakt. De schuld is uit Gods boek gedelgd. En daarom, omdat de Heer in gunst en niet in wraak zijn lust heeft, mag dat rechtvaardig volk het beleven dat er nu toch weer, ondanks hun zonden en ongerechtigheden, maar die zijn weg, want die zijn op Christus gelegd, dat er nu toch weer vriendelijke ogen zijn. En als de vijanden vluchten vol verschrikking en als rook verdreven worden, als God ze maar één ogenblik zijn heilig, toornend aangezicht laat zien, dan mag dat volk van de rechtvaardigen God beginnen te danken en te loven en van blijdschap vrolijk op te springen, omdat hij gedacht heeft aan zijn genade voor zulke ellendigen als zij zijn. En dan is dat hier nog maar in beginsel. En dan moeten ze elkaar er nog iedere keer toe aansporen. Maar er komt een dag waarop ze elkaar niet meer hoeven aan te sporen. Er komt een dag als al de zonde en al de zondemacht die nog in hen overgebleven is zal worden weggedaan. Als ze volmaakt geheiligd zijn. Er komt een dag dat het waar wordt. Dat het beleefd wordt, wat we al gezongen hebben. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. Amen. Psalm 97, het zevende vers. Samen danken. O groot en heerlijk God, wij danken uw heilige naam voor wat we uit uw woord mochten ontvangen. Maar nu wacht het op uw zegen. Mag die zegen er over gaan, Heere, en wilt u het gehoorde en het gepredikte woord nu ook verder door uw heilige geest gebruiken. We hebben het gehoord. Maar wat we horen is vaak zo vluchtig en dat is ook zo
weer verdwenen. We zijn vergeetachtige mensen. En we kunnen een ogenblik onder de indruk zijn, maar dan kan het ook zo weer over zijn. Dan kunnen we zelf de oorzaak van zijn en we kunnen er de oorzaak van zijn bij een ander ook. We bidden van u, Heere, dat we het niet vergeten. We bidden van u dat degenen die u niet kennen, die nog, ook al zouden ze zichzelf die naam misschien niet eens willen geven, maar die dan toch bij de goddelozen horen, omdat ze u niet kennen en u niet tot hun deel hebben, dat u ze stil wilt houden, Heere. Nu is er nog gelegenheid om u de Heere te voet te vallen, nu kan het nog anders worden. Nu kunnen ze nog tot vrienden gemaakt worden. Nu is er nog genadetijd. Nu roept u nog. Nu stoot u nog geen mens weg. En nu zegt u nog, komt herwaarts tot mij. O, laat het gepredikte woord hen des te meer een aansporing zijn om tot u te vluchten en om van goddeloze rechtvaardig te worden. En laat dat volk van rechtvaardigen zich toch waarlijk meer en meer verheugen in Sions koning. Laten ze zich toch verheugen, Heere, in wat gij zijt en in wat gij doet. Gedaan hebt, ja, gedaan hebt in de verwerving van het heil en ook in het zenden van uw geest en in het aanvankelijk tot stilstand brengen en tot bekering leiden, maar ook wat u nog doen zult, want Heere, u gaat er ook mee door totdat het klaar is. En totdat de blijdschap straks onbepaald ten hoogsten toppunt zal stijgen. Heere, wat heeft uw volk dan nog veel te goed ook. Hier op aarde zijn er van die tijden dat het beginsel van de eeuwige vreugde gesmaakt wordt. Maar dat is maar het beginsel, maar wat ligt er nog veel te wachten. En wat hebben ze straks nog veel wat ze ontvangen zullen. En wat zal er dan een reden zijn, Heere, nu al, maar straks nog veel meer. Als dat waar wordt, ze zullen zijn aangezicht zien. Om hem die hen gekocht heeft met zijn bloed. Om hem die hen vernieuwd heeft door zijn werk, door zijn intrek in het hart. En om hem die hen van eeuwigheid heeft lief gehad. Eeuwig groot te maken. Heere, we bidden u, heilig uw woord aan ons hart en zegen ons ook in de week die begonnen is en maak het in alle dingen nog wel. Bewaar voor de zonde, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 149, het derde en het vijfde vers. Psalm 149, vers 3 en vers 5. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.